Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Je kan ook gewoon over games praten zonder ooit een game aan te raken eigenlijk. Dat gaan we...
Absolutely.
Gaan we een voorbeeld van geven deze week, want we hebben allebei niet zoveel gespeeld. Maar we hebben er toch genoeg, we hebben toch genoeg om over te praten. Dus...
Ik denk dat we wel kunnen vertrouwen op onze kennis.
Precies. We leunen gewoon achterover en we leunen tegen die kennis
aan. Leunen achterover.
En wat, whatever comes out, comes out. Lieve mensen.
Yes. Oh, wat een mooie instelling.
Let's go.
Let's go. Ja, het is wel grappig dat jij... daar hebben we het volgens mij al eens over gehad. Wij kennen volgens mij allebei een periode in ons leven... dat we heel weinig hebben gegamed.
Ja, klopt.
Maar toch heel erg veel met games bezig waren.
Ja.
Dus ik was dan altijd alle nieuws sites aan het afgaan... artikelen, YouTube dingen aan het kijken. Ik was gewoon heel veel met games bezig. Maar ik speelde ze gewoon bijna niet. Echt een jaar of twee was dat.
Ja, ik heb echt hetzelfde gehad, ja. Het was ook wel frustrerend. Maar dan paste het gewoon niet... in je leven en het lezen van dingen op een website of zo... of een tijdschrift of wat dan ook... dat past een stuk makkelijker in een leven eigenlijk altijd... dan weet ik veel hoeveel uur per week gamen. Helemaal als je... is ook heel erg afhankelijk van je omgeving. Maar was een beetje in de studententijd. Was bij jou toch ook toen jij studeerde eigenlijk zo?
Ja, een beetje studententijd en een beetje nadat ik was afgestudeerd... en veel met voorstellingen bezig was. En gewoon niet zoveel tijd. En dat er dan ook niet echt een... in die tijd een console was waar ik... helemaal weg van was. Dus dat was een beetje het PlayStation 2, Xbox, GameCube tijdperk.
Precies,
toen was ik niet zo loyaal aan één ding. Ja. Dat kwam bij mij pas weer bij de PlayStation 3 kwam het echt weer terug.
Ja, ik denk dat eigenlijk bij iedereen dat er wel ergens een hobbel plaatsvindt. Mensen die nog steeds gamen na hun zeg maar 20ste of zo. Of misschien zelfs wat jonger. Maar je hebt altijd natuurlijk die kindertijd. Dat je totaal gewoon vervoerd bent door games. En er helemaal op een andere manier mee bezig bent. En dan word je langzaamaan een beetje puber. En dan kan je ook nog wel meegesleurd worden. Ook omdat heel veel games natuurlijk zich enorm richten op jongvolwassenen, pubers. Maar dan, daarna, wordt het soms wel eens spannend. En dan, de meeste mensen vallen dan... eruit. Die zeggen dan
of eraf,
inderdaad later van ja, ik heb wel veel gegamed vroeger, maar zo vanaf mijn 17e, 18e toen heb ik dat echt niet meer aangeraakt.
Ja,
ja maar wij...
Het is gewoon de beperking die je helpt als kind. Dan heb je gewoon maar een paar spellen en dan is het zo bijzonder als je een spel hebt.
Mm.
En nu is er zo'n overdaad dat het gewoon heel moeilijk is om keuzes te maken.
Ja. Ja, dat ook. Maar ook, het heeft ook gewoon te maken met dat interesses veranderen. En,
ja, zeker.
Dat je gewoon ouder wordt en op een andere manier naar dingen kijkt of zo. Het geldt natuurlijk ook voor heel andere dingen. Weet je, er zijn ook veel mensen die heel erg sporten, weet ik veel. Of verzamelingen hadden als kind en daar gewoon totaal mee stopten, weet je wel.
Wat is iets van jou wat je vroeger je heel erg bezig hield? Of wat je heel intensief hebt gedaan en nu totaal niet meer?
Oeh, jeetje. Even denken hoor. Nou ja, ik was wel heel erg into voetballen op straat. En ook wel bij een club heb ik ook wel veel gedaan. Ik had altijd een beetje pech.
Grappig.
Ik had altijd een beetje pech met mijn teams. Of tenminste, het lag totaal niet aan mij natuurlijk. Het lag gewoon aan mijn teams. Ik had een nogal problematisch... was dus in Amsterdam-Oost. En dat was een... bij Fortjes. Vroeger heette dat Matthew, die club. En toen later werd het Fortjes. En ja, mijn team was heel moeilijk. Ik had heel vaak ook aflastingen, omdat dan de helft van mijn team gewoon niet opkwam dagen. Weet je wel, dan stond je om 7:30 ergens op een regenachtig veldje, ergens in Apkoude of zo. En dan, ja, dan was er geen keeper. En dan kon de wedstrijd niet doorgaan. Omdat zo'n soort team had ik. Maar ik heb wel op straat heel veel gevoetbald. Echt bijna obsessief veel gevoetbald. Het was echt...
Ja, grappig, dat had ik nooit achter jou gezocht.
Nee, gek hè? Een sporter. Nee. Dus, er schuilt ergens...
Nee, gewoon voetbal. Zo voetbal, dat vind ik zo...
Ja, ik hou nog steeds wel echt... Ik volg Ajax ook wel. En mijn vader heeft ook een 2 seizoenskaarten ooit gekocht. Alweer 10 jaar geleden of zo. Grappig. Dus ik ga ook gewoon echt vaak naar het stadion.
Maar dan vind ik het helemaal wonderlijk dat jij dus geen FIFA bent.
Ja.
FIFA-fan bent geworden.
Ja, dat is... Ergens klopt dan die combinatie weer niet. Dat is heel raar. Het voetbal is ook echt een soort afgebakend ding. Ik ben er ook
verder. Dat hoort niet met games.
Ik volg het ook niet zo heel erg op de voet. Maar ik vind het wel echt geweldig om in het stadion te zijn. Zo ben ik echt wel. Ben ik voor één keer per maand gemiddeld, denk ik. Ga ik wel naar een wedstrijd van Ajax. Maar dat is. Dus op zich doe ik dat nog wel. Maar echt het voetballen zelf. Echt. Ik weet niet wanneer ik voor het laatst heb gevoetbald. En als ik dat ooit weer doe, dan ben ik meteen ook na 5 minuten rood aangelopen, hijgend.
Ja, kapot.
Ja, met pijn in de gewrichten. Ja.
Ja, ja. Ik heb er altijd een hekel aan gehad. Want ik was gewoon altijd heel klein. Ik was altijd heel klein van stuk vroeger. Dus als ik met leeftijdsgenootjes, dan gym vond ik ook de hel. Ik liep gewoon echt een paar jaar achter qua alles.
Ja.
Qua alles.
Qua alles.
Nee, qua lichamelijk heel erg. Ik denk dat mijn Aziatische genen zijn of zo. Ik weet het niet precies. Ik zag er op mijn 16e ook uit als 11. Mm-hmm. En, dus ik haatte gym en alles. En altijd met voetbal, ja, daar werd ik... Ik viel alleen maar. Ik werd alleen maar getackled. En ik herinner me heel veel blauwe plekken.
Ja.
En dan projecteerde ik die frustratie op mijn teamgenootjes. Terwijl die waren gewoon aan het voetballen. Die moesten mij gewoon tackelen, want dat was... Dan
onderdeel van het beste. Spel. Ja.
Ja, was gewoon onderdeel van het spel. En ik dacht, stomme jongens.
Ja.
Vond ik iedereen stom.
Nou ja.
Dus ja, dat ik een hekel aan FIFA... Nou, ik heb trouwens wel FIFA 8 en 99 religiously gespeeld.
Ja, ik ook hoor. Toen.
Dat had ik gewoon op de PC. Dus dat was...
Dat waren ook goede... Die 98 weet ik nog. En dan had je ook nog Road to the World Cup... en daar had je dan een
soort expansion was.
Ja, en dan had je, het was een soort, volgens mij 98, ik weet niet 100% zeker of dit klopt hoor, wat ik zeg. Waarschijnlijk zeggen er mensen nu die aan het luisteren zijn van, waar heb je het over? Je bedoelt deze en deze. Maar goed, Road to the World Cup, weet ik nog, was dus een World Cup game die voor de wereldkampioenschappen uitkwam. En daar zat dan ook een zaalvoetbalmodus in. En die heb ik echt heel veel gespeeld. Die was echt heel vet. Het was bijna een beetje Rocket League, omdat de bal kon niet uit het veld gaan. Want er waren gewoon
veel
muren.
Chaotischer, ja.
Dus je kon via de muur ook spelen. Dat maakte het echt heel vet. Ja.
Oh,
een beetje NBA Jam-achtig was het daardoor ook. Goed.
Oh, een beetje wat meer arcade en wat sneller.
Ja, ja, ja.
En ik heb dus... wacht, ik wilde iets zeggen. Totale blackout.
Neem je tijd.
Oh ja, FIFA. FIFA, wat zo vet aan was die soundtracks. Die waren zo goed. Blur en...
I get knocked down, but I get up again.
Ja. Echt van die lekkere
Fatboy Slim volgens mij ook.
Fatboy Slim zat erin. Ja, dat was echt geweldig qua soundtracks. Volgens mij hebben ze dat nog steeds wel.
Ja, dat was ook in die tijd inderdaad Song 2 van Blur. En dat was dan ook gewoon van... Wauw, dit nummer is gewoon hier in deze game. Ik weet niet, het had een soort van... was indrukwekkend, vond ik. Dat je die game aanzette en dat je dan dat nummer gewoon hoorde. Ja.
Ja, het voelde als een soort bevestiging voor de gamers van... Hey, dit behoort nu tot de populaire cultuur.
Precies.
Wat eigenlijk Sony ook heel erg inbracht door dat... met de PlayStation 1 games als Wipeout hadden ook een hele vette soundtrack... met Chemical Brothers en zo. Omdat al die mensen zaten natuurlijk bij Sony Music. Dus die...
Precies.
En voor het eerst op een disc. Dus geluidskwaliteit was gewoon cd-kwaliteit.
Ja.
Dat was heel vet. Dat is echt zo 98, 99, ja.
Ja, mooie tijd. Ja.
Nice times.
Nice times, ja.
Nice to time.
Maarten, je hebt deze week niet zoveel gespeeld, dus...
Nee, alleen... Ik heb het heel druk. Ik moet heel de tijd filmen. Maar ik... ik heb natuurlijk wel een paar potjes The Last of Us kunnen spelen.
Nog niet klaar mee?
Nee, ik wilde eigenlijk, want ik dacht ook, ik heb toch denk ik afgelopen week wel elke dag een uurtje zitten roguelite in de Last of Us. En dacht ik, oh, maar had ik ook van afgelopen week deze 6 uur in een Alan Wake 2 kunnen steken.
Ja.
Dan was ik daar gewoon verder mee. Maar ik moet misschien toch gelukt. Accepteren wat ik lekker vind in het leven. Het is zo fucking vet. Ja, ik raad het je echt aan. En iedereen, ik vind het zo'n goede manier om dat spel, om daar nog wat uit te squeezen.
Ja.
En, ik ben er denk ik inmiddels langer mee dan gewoon de story mode van The Last of Us 2.
Ja. Aan het herspelen?
Nee, gewoon destijds.
Okay. Ja, precies.
En het heeft gewoon het beste van een roguelite en een goede stealth game.
Mm.
Dat heb ik denk ik nog niet meegemaakt. Roguelite in de stealth vorm. Omdat je constant wisselt de dynamiek. Dus het ene moment ben je prooi, dan ben je weer jager. En op de meest onverwachte momenten maak je die switch. Moet je echt ervoor kiezen. Oh, nu ga ik vluchten. Of nu ga ik in de aanval. En ik verstop me weer. En nu. Dus het is heel dynamisch. Dat is erg gaaf.
Ja, cool. Heb je nu ook gewoon. Zit je ook op een punt dat je hem eigenlijk altijd wel. Dat je het altijd wel redt tot het einde? Of ga je.
Nee. Het is toch echt wel moeilijk. Het is echt. Zoals je bij de echte The Last of Us ook hebt. Dat. In 2 seconden kan het gedaan zijn. Ja. Dus het gaat echt goed. Je zit echt in een goede run. Je hebt een goede loadout. Oké, ik heb een vette shotgun geüpgrade. Ik heb een silencer voor mijn pistool. Ik kan zowel in agressie als in de stealth goed uit de voeten. En dan maak je 1 inschattingsfoutje. Doordat je wil door een raam klimmen. Maar het glas is nog niet gebroken. Oh ja. Dan moet je eerst zo kling, ja. En shit. En dan pak net zo'n klikkerje. En dan is het gewoon in de 4e ronde. Van de 6 rondes zijn het 6 rondes. Dan is het gewoon 1 keer gedaan. En dan, ja. wat ik dan zo heerlijk vind is die berusting, ja. In je lot die je dan voelt. Ja. Snap je dan wat ik bedoel?
Want wat gebeurt er dan? Is er dan even frustratie wel?
Nee, je krijgt op beeld.
Nee, maar bij jou?
Het is bij mij. Oh, bij mij is het. Het is lichte frustratie, maar een microseconde gevolgd door.
Berusting, gevolgd
door, ik kan er. Ik vind het zo'n mooie confrontatie met de onomkeerbaarheid van het leven. Van het is zo, deal with it. Ja. Ik kan nu wel. Wat je dus nooit hebt in een gewone The Last of Us, bij een gewone game, van dan begin je weer 2 minuten daarvoor. Of begin je met je save game. Dus daar zit dan eigenlijk meer frustratie in. Want denk je, ik moet het weer opnieuw doen.
Ja.
Of,
ja, precies.
Nu is het, dit is bam. Het is. Dat vind ik heel mooi. En dan natuurlijk een gruwelijke death animation.
Ja, dat is wel heftig.
Op het scherm. Maar ja, wat ook heftig daaraan is hoe snel het went.
Ja.
De eerste paar runs die ik deed, dacht ik, wat is dit een gewelddadig spel. En nu is het gewoon.
Dat is grappig, want ik heb al lang eigenlijk, ik heb The Last of Us 1 gespeeld. En ik heb heel erg reviews en alles van The Last of Us 2 heel erg vermeden, omdat ik die. Dus ongespoild zou spelen. Maar vorige week had je het over dat geluidje wat in The Last of Us zit als enemies je spotten. Dus ik moest even op YouTube op zoek naar dat geluidje. Dus dan zag ik weer wat beelden van de game. Ook gewoon van de eerste of van whatever. En toen viel het me ook op hoe gewelddadig het is. Omdat ik echt een soort van koud erin kwam. Gewoon van random gewoon gameplay video's waar ik op zoek was naar dat soundje. En echt van jezus, wat een. Ook dat geschreeuw en gekrijs van mensen die dan ergens, ergens verderop. Ja. Waarschijnlijk iets wat jij hebt aangericht zien. En dan beginnen te weet je wel, reageren daarop. En zo.
Ja,
heftig. Ik vond het wel heftig. Maar ik dacht ook inderdaad van.
Het is erg heftig.
Het is ook wel echt daardoor waanzinnig meeslepend. En je bent er wel echt bij. Maar ik vond het ook wel echt van poeh. Ja, inderdaad.
Het is mooi, want het geeft gevolgen aan het geweld wat je teweeg brengt. Dus laten we zeggen, in 60% van de spellen ben je gewelddadig. En dat zijn we heel erg gewend.
Ja.
En nu heeft elke, dat vind ik zo goed, elke NPC heeft een naam. Dus als je iemand zijn nek, zijn keel doorsnijdt en dan stiekem ergens naartoe kruipt. En dan zien die andere twee komen dat lijk dan tegen.
Herman.
En normaal. Ja. Ja, dan is het echt.
Herman, nee.
She got Herman. That bitch. Oh ja, en dan voel je dat zij hebben nu een reden. Dezelfde reden die jij hebt in de lijst was. Want jou wordt ook iets aangedaan. Mm-hmm. Dus iedereen heeft, je bent ook niet bijzonder in jouw wraakgevoelens als protagonist.
Nee.
Je doet precies hetzelfde al die NPC's aan en je vermoordt er echt honderden.
Ja, precies.
Dus dat is wel erg mooi dat het zo persoonlijk wordt. Maar het is ook weer, nou ja, hoe noem je dat ook weer? Waar Uncharted altijd voor wordt gebruikt. Van je schiet.
Ja, ludonarrative,
2000 mensen.
Ludonarrative dissonance. Ja, dus dat je inderdaad.
Precies.
Zeg maar tussen Ludo, het spel, en het narratief, dat daar dissonantie tussen zit, eigenlijk. Dus
exact. Ja.
Het spelen, dus het neerschieten van mensen, is eigenlijk een soort ander heel ander universum dan de cutscenes bijvoorbeeld, waar je gewoon iemand heel chill ziet praten. Terwijl er 45 lijken achter hem liggen. En daarna maakt hij weer een geintje en wil zijn auto niet starten en steekt hij een sigaar op, zeg maar. Weet je? Terwijl, en het is geen, zijn geen psychopaten, dus ja, dat, ja.
Ja, dat blijft toch ga je daar,
een ding, ja.
En dat is wel knap hoor, zonder deel 2 te spoilen, dat het daar ook wel over gaat, over die cirkel van geweld en jouw aandeel daarin. Dat is wel goed aan deel 2.
Ja.
Deel 2 is... Heb je alle spoilers kunnen vermijden van deel 2?
Nee. Ik heb niet alle spoilers kunnen vermijden. Maar dus, ik weet één ding.
En is dat een groot ding?
Ja, ja, dat is wel big deal. Ja, je hebt ook gradaties van spoilers. Ik vind sowieso wel interessant om een keer over spoilers te hebben, want ik heb er wel veel ideeën over. Gelukkig heb ik niet zo'n heel goed geheugen voor dingen en vergeet ik ook vaak weer namen en dingen. Maar ja, uiteindelijk is het, maakt het ook weer niet zoveel uit. Maar ik word er ook gewoon een beetje chagrijnig van. Van hè, weet je, ik wou dat dat ik het niet wist. Maar ja, ik weet het en er is niks aan te doen.
Ja, weet je welke ik... maar dit is een film welke ik heel graag niet had willen weten. Oh shit, ja, dat is natuurlijk moeilijk om over te hebben, maar want ik wil het niet spoilen, maar de laatste Spider-Man film.
Oh ja.
Die met Tom Holland en zo.
Ja, die heb ik gezien. Ja.
Ja, daar wist ik alles.
Oké, okay, ja, ik wist daar helemaal niks. Ja.
Oh ja, hier hebben we het al over gehad. Maar dat moet geweldig voor je zijn geweest.
Bij het Spider-Man event waren, hebben we het hier over gehad. Heel een soort brand eigen. Ja, ja.
Nog niet in de podcast.
Nee. Maar goed, daar moeten we het ook niet over hebben. Want we willen mensen niet spoilen, toch?
Nee. Maar dat moet wel geweldig voor je zijn.
Ja, dat was te gek. Dat was te gek. Wist. Zeker. Ja,
ja, ja, dat is echt te gek.
Heel leuk. Ja,
ja. Maar dat was mijn gameweek. Alleen
luister
was met veel plezier.
Lekker toch?
Heerlijk. En jij?
Avatar alleen nog eigenlijk. En een klein beetje Octopath. Dat blijft een beetje doorlopen, pruttelen ergens in een pannetje. Maar Avatar, ja, ook niet heel veel hoor. Echt een paar uurtjes maar tijd gehad deze week. Nog steeds. Ik ben nog steeds heel erg van aan het genieten. Ik heb ook een beetje van die game, want ik heb het echt veel over gehad. En ik probeer ook de hele tijd in te dekken van ja, het is ook weer niet zo'n goede game, maar ik ben er gewoon. Het is gewoon voor mij, weet je? Heel geschikt, heel vet. En ik kan hem toch echt wel heel erg aanraden. Misschien niet voor €70, wat hij nu kost. Daarvoor heb ik hem ook niet hoeven kopen, gelukkig. Maar ja, ik geniet er ook wel van. Dat is grappig, want je had het over die stealth dingen. En dat stealth speelt echt een hele grote rol in deze game. Je kan gewoon... Je hebt dus eigenlijk de keuze tussen de mensenwapens. De mitrailleurs en de shotguns en de sniper rifles. En daarnaast heb je de navi-wapens. En dat zijn dus een soort van... Je hebt een soort sling stick waarmee je mijnen en zo kan gooien. Maar mainly de bows. Dus dan heb je gewoon een longbow en een shortbow. Op dit moment volgens mij is er nog een bow. Maar ik heb dus een soort van mid-range bow en een long-range bow. En ik zit nu in een missie waarin ik echt een enorme basis moet overnemen eigenlijk. Dus het wordt een enorme mining base is er. Die het hele bos vervuilt. En die moet natuurlijk weg. En dat kan je in principe doen met de luidruchtige wapens. Maar dan ben je echt... Je bent echt een glass cannon, maar in het extreme. Je bent eigenlijk na 1 seconde zo'n beetje dood. Want zodra je gespot wordt, zijn er gewoon 6 gasten die op je beginnen te knallen. En dan is het gewoon klaar. Vet. Dus je moet echt heel erg minutieus elke vijand uitschakelen. En dat is heel, heel erg leuk om te doen. Wat ook heel tof is dus, want je hebt ook een soort hack... dat vind ik een van de tofste dingen in dit soort situaties. Dat krijg je echt zweethandjes van. Dat je hebt een soort dudes in mech suits. En je hebt een skill dat je die suits kan hacken. Dus dan scan je zo'n suit en dan kom je in een soort van doolhofje terecht. Wat je heel snel moet oplossen binnen een bepaalde tijd. En dan is hij gehackt. En dan explodeert hij niet meteen. Maar dan kan je hem met een melee attack uitschakelen. Dus, en daarnaast kan je die hack storen. Dus je kan ermee wachten tot je hem uitvoert. Of je kan hem meteen uitvoeren. Want soms dan ben je een beetje op afstand. En dan moet je zorgen dat er niemand anders jou ziet als je hem uitschakelt. Dus op die manier ben je heel erg bezig met een soort van, ja, het pad wat een vijand aflegt. En op welk moment hij op welke plek is. En die bases die zijn echt huge. Dus ook, zeg maar als het misgaat. Ik had gisteren ook heel precies de eerste keer dat ik die base deed. Dacht ik, oké, ga echt mijn tijd nemen. Dus dat kostte echt een kwartier. En toen was ik bij de laatste objective. Want in zo'n base heb je 5 verschillende dingen die je moet doen. Schakelaars omzetten, weet ik veel, hacken ook af en toe. En dus je moet over die hele base zijn. En je kan in principe ook gewoon dat doen zonder iemand om te leggen. Dan moet je wel heel, heel veel geduld hebben. Maar ik was bij het allerlaatste objective en toen werd ik gesnapt. En dan is het meteen voorbij en dan moet je helemaal weer overnieuw beginnen. Maar omdat het elke keer anders is, omdat die vijanden elke keer op een andere plek zijn. En omdat je die objectives toch in verschillende volgordes gaat doen. Omdat je denkt, oh, ik heb nu een mooi vrij pad naar die schakelaar. Is het steeds anders. En ik vond het ook wel leuk om het steeds weer opnieuw te proberen. Maar je wordt toch, ik in elk geval, word dan toch laks. Een tweede keer is het dan meteen voorbij. Ja. Weet je wel? Dus de eerste keer doe ik een kwartier heel precies alles. En daarna denk ik, oh, nu weet ik wel een beetje de layout. En ik weet wat ik kan verwachten. Nu kan het allemaal wel wat vlotter. En daardoor ga je dus gewoon 6 keer achter elkaar dood. Na 1 minuut. In plaats van dat je het zo lang volhoudt. Omdat je gewoon onvoorzichtig wordt. Maar
je wordt careless. Ja,
precies. Maar ik geniet er nog steeds heel erg van. Dus gewoon lekker roamen, lekker op die draak rondvliegen. En helikopters uit de lucht knallen. En ondertussen een beetje plantjes plukken. En met mijn buddies praten. En clans helpen, weet je wel. Dingen craften voor ze. En het is echt fijn.
Lekker sociaal zijn. En je bent niet een mens in een avatar lijf. Nee. Of in zo'n Navi lijf. Nee. Je bent echt een Navi.
Ja, je bent een Navi en je bent ontvoerd. Dus jouw clan is een soort van eigenlijk uitgeroeid. Daar lijkt het een beetje op. Helemaal helder is het nog niet. Maar volgens mij hebben de mensen eigenlijk gewoon die clan uitgeroeid en de kinderen meegenomen. En jij bent een van die kinderen. Je bent dus grootgebracht in een mensenbasis op Pandora. Tijdens de events van de eerste film breekt de hel los daar en stopt een van de mensen in een avatarlijf jou in een cryopod. En dan slaap je, wat ik veel, 16 jaar of superlang. En dan word je daarna wakker, terwijl de wereld weer, er is geen echt dikke vette oorlog meer. Maar een soort status quo waarin de mensen nog steeds aan het mijnen zijn daar. En de Navi in een soort van staat van, een beetje, zij weten niet hoe ze die mensen aan moeten pakken. En jij komt dan heel handig van pas natuurlijk, omdat je de kennis hebt van menselijke technologie.
Ja, eigenlijk letterlijk het Indianen-narratief. Ja. Jullie zitten in reservaten een beetje weg te kwijnen.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
De mensen zijn, En kunnen de graphics, mijn laatste vraag erover, zeg maar de character models, kunnen die zich een beetje meten, het zal natuurlijk helemaal nooit zo zijn, maar met de films? De grafische kracht.
Ja en nee. Ik zou zeggen, op screenshots komen ze een heel eind. Weet je wel? Grafisch is het echt een heel indrukwekkende game. Het is gewoon echt waanzinnig goed gedaan. Het is ook echt erkend. Ik weet niet of je Digital Foundry kent, maar dat is een grote...
Ja, zeker.
Nou, zij hebben deze game uitgeroepen tot technically most impressive game van het laatste jaar. Of een van de toppers, zeg maar. Omdat ze echt heel veel knappe technieken... Het ziet er gewoon echt waanzinnig goed uit. En ook die models zien er goed uit. Alleen dan in de animations en de facial animations in combinatie met de voice acting is het... dan stort het echt in elkaar. En dan blijft er... En dan moet je het echt hebben van je inlevingsvermogen eigenlijk. Dat je denkt, oké, dit is gewoon... Ja. Vooral bijvoorbeeld heel veel van de... op zich, Main Quest merk je dan ook wel weer het verschil dat het wel iets beter is. Vooral de voice acting. Maar gewoon random NPC's is de voice acting soms echt... Ook dat je hoort dat een acteur gewoon niet weet waar hij het eigenlijk echt over heeft. Weet je, dat het gewoon heel erg... soort out of the... niet goed. Gewoon niet goed. Heel simpel.
Jammer is dat, want het zou helemaal niet nodig hoeven zijn.
Nee,
dat zou
het is gewoon in zo'n proces, denk ik, dan een van de laatste dingen die ze doen. En dan moeten er 5000 lines opgenomen worden in 2 weken. En dan denken ze, het is belangrijker dat die lines er zijn dan dat het allemaal, goed wordt gedaan. Want ik denk dat het zo'n soort verhaal is geweest. En het is echt niet, het is niet amateuristisch, weet je wel. Maar je merkt gewoon van dat het je een beetje uit... Dat kan je er wel een beetje uithalen. Maar goed, qua zeg maar character models en hoe die Navi eruit ziet. Je kan zien, je kan ook echt je eigen Navi heel, heel mooi vormgeven en zo. Dat is wel echt goed gedaan. Of het nou echt het tegen het fotorealistische aanschurkt. Dat komt door de, toch ook door de animaties, dat dat toch moeilijk wordt. Want ja, echt mooie facial animations, dat is toch nog steeds een beetje hit or miss. Bijvoorbeeld wat Alan Wake heel goed doet, dat doet deze game weer minder. Ja.
Ja, maar goed, het is natuurlijk inderdaad open world. Ja. En de meeste grafische kracht lijkt te zijn gestoken in de natuur elementen. In de wereld
zeker
zelf.
En het licht heel mooi en uit. Hoe alles beweegt in de wind en de services en de sound design is ook heel goed, dus dat is absoluut de ster van de show, de wereld en niet zozeer de personages.
Vet, het klinkt wel als iets wat ik denk ik ook wel leuk vind. Wie weet past het nog op mijn lijst voor dit jaar. Ik betwijfel,
ik zou het doen.
Ja, who knows. Zullen we door naar brieven?
Ja, we gaan even wat brieven doen, want die zijn een beetje opgehoopt. Omdat we een paar keer... En wat nieuws ook. Dus brieven en nieuws is het vandaag.
Brieven en nieuws. Ik ga even een trui aantrekken, want ik heb het koud.
In je Sinterpaartje.
In mijn Sinterpaartje? Ja, het is erg koud. Dus ik pak even een trui.
Doe lekker truitje aan. Brieven. Ja.
Brieven.
Wil jij de eerste brief voorlezen van Jasper?
Dat is goed. Jasper zegt het volgende. Hey mannen, bedankt voor de fijne podcast. Elke woensdag weer een feestje om naar te luisteren. Ik kom er de laatste tijd steeds vaker achter dat ik content misloop. Ik hoorde pas in jullie podcast over de God of War en Last of Us DLC's. Ik kwam er zelf vorige week, toen ik ging googlen of Spider-Man 2 nog een DLC kreeg, pas achter dat Spider-Man 1 een DLC had gehad ooit. Dus, bestaat er een handige app of site waar je kan loggen wat je gespeeld hebt en die je dan op de hoogte houdt van wat er uitkomt? Ik gebruik bijvoorbeeld My Series voor Series. Is daar een versie van voor games? Of moet ik gewoon beter opletten? Winky met een winky smiley. Ja, thanks. En tot woensdag.
Ja. Kees. Ik weet niet of er een app... Volgens mij, ik had even kleine Google gedaan. Maar er zijn best wel veel apps natuurlijk om je games te loggen. Dat is wel een ding. Maar of die je dan ook een notificatie sturen als een bepaalde games DLC of een... nieuws hebben, dat weet ik niet. Het is ook wel weer, ja, dat wordt dan weer specifiek. Ja, wat ik zou doen als je, zijn een paar dingen die je kan doen, denk ik. Je kan ten eerste zou je,
ja, ook zeg het, Kees.
Ten eerste,
wat kun je doen?
Je kan sowieso een aantal van je favoriete game makers of franchises volgen op social media. Dan blijf je gewoon op de hoogte. Dat is op zich heel handig van social media. Is naast dat je kattenfilmpjes en memes kan delen, kan je ook Nintendo en weet ik veel, Insomniac of Sony. Als je Sony volgt, ben je eigenlijk altijd meteen al klaar. Sony Gaming dan. Dat is bijvoorbeeld een ding. Ik zie alleen maar Sony titels in het berichtje staan. Dus dan ben je eigenlijk al klaar. Als je een social media hebt. Heb je nou een social media ergens liggen? Een Instagram of een Facebook of een TikTok of een noem het maar op. Snapchat, Twitter, Blue Sky, Threads, weet ik veel. Ergens die volgen, dat kan. Dat is één tip. En daarnaast, ja, ik volg gewoon het nieuws. En er zijn best wel wat sites die je gewoon... die kan je ook natuurlijk volgen op social media. Of die bezoek je soms. Ik kan er wel een paar noemen. Heb ik even een lijstje gemaakt van sites die ik een beetje check. Een van mijn favorieten voor gewoon nieuws is Video Game Chronicle. Dat is een Britse site. VGC, ook wel genoemd. VGC. Eurogamer is een van de oudste outlets eigenlijk op het internet. Hele goede, degelijke nieuws- en informatiesite over games. Eurogamer, ook Brits. Dan heb je eigenlijk een van de allergrootste is IGN. Dus Amerikaanse groot gaming. Zij hebben ook heel veel video's met reviews. Zij zijn een van de grootste, toonaangevendste. Dat zijn de drie die ik een beetje volg voor gewoon het algemene nieuws. En dan heb je meer blogachtige sites waar je persoonlijke artikelen kan lezen, waar je het heel erg mee eens of oneens kan zijn. Of sowieso wel interessant, iets meer achtergrondinformatie of interviews en dat soort dingen. Alhoewel deze eerste drie sites dat ook veel hebben hoor. Maar dan is Kotaku heel groot, Polygon is groot, Rock Paper Shotgun zie ik veel, The Escapist, Aftermath. Dat zijn dan meer echt blogachtige sites. Maar die, ja, als je gewoon IGN volgt op Instagram, kom je er ook aan. Dus het is, ik denk, social media is handig. En gewoon af en toe bijhouden. En daarnaast, ja, zie je gewoon in de PlayStation Store en zo ook wel aankondigingen.
Ja, toch, dingen die je hebt gekocht, zie je vaak wel DLC van. Ja. In je. Maar misschien als je op de PlayStation 4 of Xbox One speelt, dat nog wat minder tijd is of zo. Dat zou kunnen. En dus naar ons luisteren, want zo zie je maar. Ja. Zo hoor je de laatste dingen.
Precies.
Die van belang zijn.
Ja, dat is het. That's it.
Ja. En misschien, ja, maar dit is echt zo'n opa opmerking voor mij van, als je het niet wist, mis je het ook niet.
Precies. Huh? Dat dacht ik ook nog van, ja, is ook prima. Is ook gewoon prima. En als je ineens zin hebt van, oh, ik heb wel weer zin in een nieuwe Spider-Man. Misschien is hij er wel. En dan is hij er gewoon. Dat is toch ook heerlijk?
En dat is ook lekker.
Lijkt
als je
heerlijk.
Oude shit speelt, is het ook goedkoper.
Het is veel goedkoper. En je wordt nog eens verwacht. Want wij zitten er bovenop. We zitten de hele tijd jaren te wachten op die games. En Jasper, jij zit gewoon thuis een beetje te hangen. En je denkt, weet je, ik heb alweer zin in een nieuwe Spider-Man. En dan is hij er gewoon. En dan heb je en DLC.
Poef.
En ook nog Miles Morales. En weet ik veel wat allemaal.
Ja.
Weet je.
Ja.
Dus je kan er ook gewoon van genieten.
Geniet van je onwetendheid.
Ignorance is bliss.
Bliss. Exact.
We gaan door naar Rogier. Rogier vraagt, liever veel kleine games spelen of één hele grote?
Oh, ja. Allebei. Ja, de combinatie van.
Ja, dat is het, hè.
De combinatie van, maar ik zit de laatste jaren eigenlijk toch meer op de kleine. Op de kleine dingen.
Ja.
Of op de potjes. Even een potje dit.
Precies, ja.
Of even een potje dat. Nee, maar het is niet waar, want de laatste singleplayer waar ik echt heel erg in zat was Spider-Man 2. Dat vond ik toch ook wel zalig om daar steeds naar terug te keren.
Dat is zeg maar wel in de lange categorie.
Dat was de lange, ja. Ik kan niet kiezen.
Nee, ik vind het ook heel moeilijk. Het is inderdaad ook de balans. Ik heb dan ook heel erg zin om, als ik, weet ik veel, Baldur's Gate 3 heb gespeeld, dat ik dan weer even terug ga naar een of andere kleine indie van 3 uurtjes. Weet je, dat is heel fijn. Maar Maarten, wat zou jij doen als je moest kiezen? Of je speelt alleen maar games die langer zijn dan, laten we zeggen, 25 uur. Of alleen maar games die korter zijn dan dat. Ja, het is moeilijk om die tijd, weet je wel, maar rest van je leven, alleen nog maar hele lange games? Of alleen maar echt bite-sized?
Dan ga ik voor bite-sized, denk ik, voor de korte. Ja, omdat het uiteindelijk hetgene wat voor mij, wat ik toch het allerbelangrijkste vind in een game, is puur de gameplay loop. Mm. En die kan in een lange game heel goed zitten, weet je wel. Maar dat vind je toch vaker. Of daar zit vaker een nadruk op. Er ligt vaker nadruk op in de korte games. In bijvoorbeeld een Hades. Of in een. Maar ook bijvoorbeeld een Super Mario Wonder. Dat kan
Hades.
Ook 300
Hades
uur spelen.
Is wel. Dan vind ik wel. Is glad ijs. Is Hades kort?
In principe.
Ja.
Ja,
ja, dat is ook inderdaad het ding. Wat is een korte game?
In principe wel. Alleen ik denk dat de meeste mensen die Hades hebben gespeeld, iedereen heeft het meer dan 25 uur gespeeld.
Ja.
Voordat je bij het einde bent. Ja, nee, dat is lastig. Ja. Maar het gewoon de core gameplay
precies.
Loop.
Nee, ik snap het.
Dat vond ik ook zo leuk aan Spider-Man 2. Een hele lange game. Maar puur het gameplay technische. Gewoon het van een dak springen en gaan webswingen. Dat is gewoon. Dat is ook 10 minuten leuk om te doen.
Ja.
Nee, ik ga voor de korte. Jij?
Okay. Ja, dan ga ik voor de lange.
Ja. Lekker gebalanceerd.
Ja, omdat toch die grootste lange avonturen, die blijven me toch het meeste bij, denk ik. In mijn gaming geschiedenis dat ik denk, oh ja, die games waar ik echt, dat er misschien ook fases waren dat ik dacht, ach, weet je, hoe lang is het nog? Maar dat je dan toch tot het einde brengt. Dus dat vind ik toch wel mooi. Ja, nou ja, dan zijn we helemaal rond. Wil jij de vraag van Jude voorlezen?
Zeker, daar komt ie. Jude zegt het volgende. Geen dilemma. Wel een vraag. Jullie hebben beide dingen gedaan binnen de theaterwereld. Dat klinkt al heel obscuur. Jullie hebben beide dingen gedaan binnen de theaterwereld.
Ja. Het als is een beetje alsof het een criminele circuit criminele circuit.
Alsof wij, de prelude is voordat wij gecanceld gaan worden in de theaterwereld. Jullie hebben beide dingen gedaan in de theaterwereld. Maar het gaat een hele andere kant op. Want
Godzijdank.
De vraag is nu, als er één show zou zijn waar jullie aan gewerkt hebben, waar je een game van kon maken, welke zou dit dan zijn?
Ja.
Natuurlijk wel een vette vraag.
Ja, vind ik ook een hele goeie. Heb jij iets in je hoofd?
Wil jij beginnen? Ja, ik heb al meteen iets in mijn hoofd.
Ja?
Maar ik dacht, misschien wil jij beginnen.
Oké, ik begin wel. Ik had ook iets... Nou, het is grappig, want Hanna die zei laatst, en daar moet ik meteen aan denken, gek dat er eigenlijk zo weinig games of geen games zijn waar Shakespeare een rol in speelt. Gewoon de verhalen van Shakespeare in gamevorm. Terwijl dat natuurlijk bij andere mythologie of weet ik veel, allemaal classic dingen. Gewoon Romeo en Julia, de game. Macbeth.
Ja, dus dat is wel grappig. Er zijn eigenlijk twee hele... de roguelite. Ja, en dan moet je zorgen dat je bij elkaar blijft, Romeo en Julia. Dat je niet zelfmoord pleegt.
Zoiets.
Ja, er zijn eigenlijk... Dat is grappig. Hier moest ik laatst ook aan denken dat er eigenlijk twee verhalen die aan de baken staan, ik weet niet, zeg je dat goed? Aan de baken staan van de westerse civilization. Ja. Inderdaad, Shakespeare en de Bijbel.
Ja.
God, Jezus Christus, is niet Jesus Christ the game of zo.
Nee.
Terwijl je hebt wel Zeus en al die mensen die zitten erin.
Ja.
Maar omdat wij als westerse samenleving daar echt tussen aanhalingstekens in geloven worden. Er zit natuurlijk wel heel veel christelijke symboliek in spellen.
Ja, maar enorm. Dat is toch... daar komen we niet omheen, weet je. Maar,
nooit zo letterlijk.
Nee. Maar goed, ik heb
en
ooit...
Shakespeare...
Ja, dus, maar daar moest ik dus aan denken. En een van de... Ik heb niet heel veel Shakespeare gespeeld. Maar ik heb vroeg in mijn theatrale carrière, zou ik maar zeggen, als muzikant, heb ik samen met mijn broer muziek gedaan bij Wintersprookje. Winter's Tale, vrij onbekende, of onbekend, maar iets obscuurder werk van Shakespeare, ook niet zijn beste, maar wel heel erg leuk. Een soort van roadtrip-achtig iets met een versteende prinses of koningin en een beetje ook Romeo en Julia, Pocahontas achterverhaal tussen een prins en een prinses die niet weet dat ze een prinses is. Zij is weggegeven door haar vader, daardoor is haar moeder versteend. Een soort van, JRPG-achtige roadtrip. Met echt van die heftige familieverhalen wel, maar ook een hele happy end en ook hele soort van heel veel hart erin. Zoiets zou ik doen. Dus een Shakespeare JRPG. Daar kom ik op uit.
Heel vet. Heel vet. Ik denk dat het goed zou werken. Het zou zich heel goed lenen voor een JRPG.
Ja,
een Shakespeare ding.
Ja, het is toch ook altijd al een soort van, die soort van koningsdrama's en backstabbing. Ja. En goed, dat heeft hij toch wel groot gemaakt in de theatrale wereld. Dus gek eigenlijk. Hè? Misschien staan we aan de vooravond van een breakthrough in de game.
Shakespeare.
De Shakespeare Age is upon us.
Er zit denk ik wel heel veel, inderdaad. Kijk, het is nooit direct gedaan, maar er zit... Ik denk sowieso dat er heel veel quotes van Shakespeare in game zijn. In iets als... Ik weet niet of het erin zit, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat in een game als Disco Elysium of zo, dat daar een Shakespeare quote in zit. Of bijvoorbeeld, ik weet dat in Eternal Darkness, hebben we het al zo gehad, op de GameCube.
Ja.
Daar valt op een gegeven moment je hoofd af in zo'n weird ding. Van de protagonist valt het hoofd af. En dan begint dat hoofd Shakespeare een monoloog te doen bij het Macbeth, volgens mij. Dus er zitten denk ik wel veel quotes in. En er zitten natuurlijk heel veel verhaallijnen uit Shakespeare in games. Als het gaat over
en structuren Skyrim.
Wat je zegt, gewoon de hele... ik bedoel, The Lion King is ook Shakespeare. En Shakespeare heeft heel veel verhalen van Shakespeare. ook weer uit mythes gehaald, weet je wel. Het is ook niet zo dat Shakespeare dat allemaal heeft bedacht. Die heeft er meer... ook aan bestaande verhalen weer een interessante nieuwe vorm gegeven.
Precies.
Iets als Game of Thrones bestaat ook weer niet zonder Shakespeare.
Precies. Is ook zo. Hij is overal.
He's everywhere.
Maar toch ja, heel direct.
Maar wel interessant. Ja.
En jij, Maarten, wat had jij...
Ja, ik denk dan meteen... Ik denk dat je wel een hele leuke game zou kunnen maken van De Gelaarste Poes.
Ja.
Waar ik De Gelaarste Poes heb gespeeld. En ik dacht dan meteen door de gekkigheid aan een soort Animal Crossing-achtige game.
Ja.
Alleen bij Animal Crossing ligt de focus heel erg dat je op één plek blijft. Je hebt natuurlijk wel een dorpje, maar het gaat er eigenlijk om dat de omgeving die je hebt, wordt beter. Terwijl De Gelaarste Poes beleeft een heel avontuur, weet je. Die gaat naar de koning en naar het paleis toe. Maar ik denk, het biedt heel veel goede ingrediënten om een funny, weet je, Psychonauts-achtig... funny-achtige game van te maken. Maar wat voor genre...
Nou ja, op zich zie ik misschien een mix van die twee. Ik zou op zich niet heel gek zijn hoor, van Psychonauts en Animal Crossing. Dat je een soort van plek hebt die blijft groeien of zo. Of waar je gewoon je buddies hebt.
Mm-hmm.
Maar dat je ondertussen ook op avontuur gaat om, weet je? Voor platforming en action.
Ja. En ook heel grappig moet het worden.
Precies.
En ook... een beetje Kamarati zie ik voor me. Hoe heet het nou?
Katamari. Ja,
zo'n soort veel crossdressing. Dat hebben we natuurlijk in de voorstelling met mensen die het leuk vinden. Het staat op NPO, De Gelaarste Poes. Wordt elke 1 januari uitgezonden. En Arjan Edeveen is daar echt geweldig in. Die de moeder speelt. En dat is erg fantastisch. Zo'n soort... dingetje.
Vet.
En maar, maar ik zit nu ook te denken, ik heb laatst ook een voorstelling gespeeld, dat heette Oer. Dat ging over een dorp. Mm-hmm. En daar zat een soort stop motion in die voorstelling. Het was niet echt stop motion, maar het leek op stop motion, doordat de vormgeving in die voorstelling was, we hadden ons decor, maar dat decor was heel klein. Het waren allemaal miniatuurtjes. Dus iemand vertelt iets over een bos, weet ik veel. En dan zie je met de camera zo'n heel klein bos, heel mooi miniatuur gemaakt, gefilmd. Maar wat dan tof eraan was, was dat die camera filmde in 12 frames per seconde.
Mm.
Dus het zag er dan geprojecteerd op een groot scherm heel erg als stop motion uit.
Ja.
En toen dacht ik, het lijkt me ook wel mooi. Ik zie niet zo vaak zeg maar de illusie van stop motion in games. Ik denk dat het voor een soort farm simulator of zo heel erg mooi zou zijn. Weet je, dat je gedetailleerd die... bijvoorbeeld bij een game als Pikmin zou denk ik eigenlijk ook heel goed werken.
Ja.
12 frames per seconde. Ja. Dat het echt zo'n miniatuur is. Dus nee, maar ik houd bij De Gelaarste Poes.
Oké, goeie. Ja.
Good one.
Johan vraagt, een walkthrough kijken, ja of nee?
Ja, wat wil je, Johan?
Johan, wat wil je?
Wat wil je?
ik vind het wel... ik ben wel steeds makkelijker geworden met het kijken van walkthroughs.
Mm-hmm.
Ik heb wel tijd gehad dat ik het echt... dat het gewoon een soort van not done was. En dat ik dan heel lang vast zat. En dan heel erg ook een soort van als een defeat voelde. Als een soort... ik wil minder Engelse woorden gebruiken, maar het lukt gewoon niet. Dat het al gewoon als een defeat voelde.
Als een nederlaag.
Nederlaag, dankjewel. Dat ik de game teleurstelde en dat ik eigenlijk had moeten zien en dat ik me gewoon heel stom voelde. Maar nu heb ik dat niet meer. Als ik het gevoel heb dat het gehalte plezier wat ik heb dusdanig begint af te nemen, dat ik gewoon door wil en dat ik geen plezier meer heb in het uitzoeken, dan ga ik meteen naar een walkthrough. Gewoon, dat kan soms al binnen een minuut zijn.
Mm,
dat is uitzonderlijk hoor. Maar bij wijze van, als ik iets gewoon niet zie en ik denk, ja, ik heb geen plezier meer in het uitvinden, dan is het gewoon klaar. Dan ga ik gewoon opzoeken. En dan kan ik door.
Ja. Het is lastig, omdat ik ben weer... Ik heb afgelopen week ook, dat was ik vergeten, nog een beetje Baba Is You gespeeld.
Oh, ja.
Die puzzelgame. Ik ben weer opnieuw begonnen, want je moet zo in die taal zitten. Dus ik begon weer opnieuw. En dat was ook een puzzeltje, gewoon een uur mee bezig geweest.
Ja.
En ik heb het toch niet opgezocht, want ik dacht namelijk... elke les bouwt voort op de vorige.
Ja.
Dus als ik nu dit ga opzoeken, dan... Ja, een beetje met als wiskundehuiswerk vroeger. Van, ik moet deze techniek onder de knie hebben, anders kan ik niet door. Nog even over deze vraag.
Ja.
Er is een groot verschil tussen een walkthrough.
Ja, nee, je hebt gelijk.
Of een playthrough. Ja, of... Van wat dus welke bedoelt hij? Want een walkthrough doet me inderdaad denken aan... ik zit vast, dus ik kijk even, ik zoek de oplossing op. Ja. Of een walkthrough kijken. Ik kijk gewoon de game van begin tot het eind van een stream.
Ja, oh ja, nee, zo heb ik het niet. Nee, dat doe ik nooit.
Dat, heb je dat nooit gedaan?
Nee, nou ja, ik heb wel... Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik dat nooit gedaan. Nee, ik heb wel eens wat speedrunners gevolgd. Die dan games speedrunden. Maar die speelden ze dan uit, maar in een kwartier, zeg maar. Omdat het gewoon bijna... Het wordt gewoon sport, weet je? Dat iemand weer een nieuwe strat vindt en die perfect moet uitvoeren. Dat vond ik heel leuk, maar... Nee, zeg maar let's play video's en zo heb ik nooit gekeken. Nee, want ik wil gewoon, als ik een game tof vind, dan wil ik hem gewoon zelf spelen. En,
precies, ja.
Het kost ook heel veel tijd, weet je. En dat dan aan hebben staan op de achtergrond, daar is mijn oud millennial brein niet op gebouwd.
Tot rust.
Dat kan echt niet.
Nee, ik had het zelfde toen dat zeg maar begon, dat mensen gewoon games gingen spelen van begin tot eind, dat mensen naar keken. Ik dacht echt, has the world gone mad? Ja. Want je speelt zelf een spel.
Ja.
Je gaat dat toch niet kijken. Ja. Dus ik heb dat ook jarenlang afgehouden. Tot ik op een gegeven moment in mijn Breath of the Wild obsessie een streamer tegenkwam. Dabi Geek. Mm. En ze doen dat. Dat is ook zo'n heel ding. Dat je een goede titel pakt op YouTube. En het is vaak zo misleidend. En van dit. When this happens, people go crazy of people
the
destroy.
The developer never intended me to do this.
To see this. Yeah. Maar het werkt, want die kop van hem was Xbox PlayStation nerd plays Zelda for the first time.
Ja.
Dat trekt dan meteen de... Maar hij is zo ontzettend... Het is gewoon zo'n ontzettend leuke jongen die het speelt. Zo sympathiek. En hij is Schots of Iers. Welcome to the Breath of the Wild. En dan gaat hij dat lekker spelen. En hij reageert... Ik vond het toch wel heel mooi omdat ik dat spel zelf toen al 5 keer had uitgespeeld. Hoe een nieuw iemand daarop reageert. Ja. Dus toen heb ik die hele walkthrough wel gekeken. Maar hij edit het ook wel goed hoor. Het was niet zo dat je 100 uur daarnaar keek. Ik denk dat het 15 uur duurde zijn walkthrough. Dus daar heb ik erg van genoten. En één gast die heet These Nuts of zoiets.
Dat zijn er waarschijnlijk 5 miljoen. Ja,
iets met heel veel. Maar die komt nog wel in de show notes. Want die heb ik ook met veel plezier gevolgd. Dat is een hele lieve jongen. Die woont bij zijn oma. Die oma komt ook de hele tijd binnen. En dan zegt hij, grandma. En hij speelt Bloodborne.
Oh ja.
En hij gaat dus de hele tijd dood. Hij wordt steeds gefrustreerder. En hij heeft, dat is ook briljant. Hij heeft onder zijn walkthrough, heeft hij dan dat muziekje. Dat ken je vast, zo'n bekend meme muziekje. Dat pum 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 pum. Weet je, met zo'n dwarsfluitje.
Ja. Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet.
Dat
het
zit
gaat
er
niet
gewoon
heel erg rinkelen, maar ja.
Ja, komt nu op de achtergrond. Als je hem hoort, dan weet je hem. Dat zit gewoon 15 uur, datzelfde loopje onder zijn, zijn gameplay. En dat maakt het in die combinatie met die gruwelijke wereld van Bloodborne heel erg grappig. Ja. En dan ook nog die oma die af en toe binnenkomt. Dus ik heb het. Ik snap het nu wel. Ik snap nu wel dat wat het gevoel wat het wil simuleren is dat je met je vrienden op de bank.
Precies,
zit te
dat is het. Ja.
We hebben toch heel erg behoefte aan medemenselijkheid.
Ja, ja. Als ik nog één, als we het toch over playthroughs of let's plays en zo. Zeker. De afgelopen week was GDQ. Dat is een grote jaarlijkse, 2 keer per jaar is het eigenlijk, een grote charity fundraiser. Dat alle speedrunners samenkomen en al hun tricks gaan laten zien voor een publiek. En iedereen doneert dan. In dit jaar was het volgens mij Artsen zonder Grenzen. Ze switchen altijd tussen 2 verschillende goede doelen. En ik heb helaas niet heel veel live kunnen zien. Want dat vind ik altijd wel heel leuk om te kijken. Om gewoon een speedrun van Super Mario 2. Weet je wel. Of een speedrun van Psychonauts. Of gewoon elke game die je kan verzinnen. Die komt zo'n beetje langs. En iedereen is gewoon goed. Weet je wel. En kan ook goed commentaar geven. En er zit dan altijd een bank. De couch daarachter. Dus je ziet de speedrunners zitten. Daarachter zitten mensen uit de community. Vaak ook speedrunners van die game. Die dan commentaar geven. Omdat de speedrunner zelf zo geconcentreerd bezig is vaak. Echt heel tof om gewoon de GDQ YouTube even te kijken en te zien van is er een game die ik tof vind? Want het is altijd interessant. En ik zag dus een speedrun van Super Mario 64. Dat iemand de credits haalde in, wat is volgens mij nog geen 25 minuten. Maar in plaats van met een controller speelt hij met een drumstel. Dus, de snare drum is dan lopen, dus de stick naar voren. En dan elke tom is een richting. Crashes zijn dan, of de beckons zijn dan ook weer de C-knoppen volgens mij op de Nintendo 64 controller. Nou, en de kick is dan ook weer iets. En dan is het ook velocity, omdat het natuurlijk de Nintendo 64 controller heeft een analoog stick. Dus met aanslaggevoeligheid. Dus ook die trommels hebben dat, die aanslaggevoeligheid. Was zo ongelooflijk vet. Ook omdat hij doet dingen die met de controller al waanzinnig moeilijk zijn. En dan zit hij daar gewoon achter zo'n drum staan. Elke keer als hij een star heeft, dan gaat hij even zitten drummen en zo. Dat is echt heel vet. Als je één ding wil zien van GDQ, zet ik ook even in de show notes, dan kan ik die echt aanraden. Het duurt ook maar 20 minuten, 25 minuten. En het is echt heel interessant, vet. Ook omdat ze het gewoon zo goed uitleggen. Dus eerst denk je van, haha, het is een soort grap, weet je wel. Je speelt Mario 64 met een drumstel. Maar als je dan 5 minuten zit te kijken, dan is het gewoon van, wow, deze gast is echt super getalenteerd. En wat ze doen is gewoon technisch ongelooflijk en kost heel veel uren. Dus het is heel cute en zijn kindje en zijn vrouw waren in het publiek en zijn kindje was helemaal aan het klappen en zo. Het was allemaal heel, heel wholesome, zou ik zeggen.
Ah, leuk, leuk, leuk.
Deze is wel, daar kan jij iets over zeggen, ik niet. Lientje die vraagt, ik heb een VR 2 bril voor de PS5 gekocht, maar wordt er kotsmisselijk.
Wordt er kostelijk misselijk van. Heerlijk.
Maar wordt er kotsmisselijk van. Tips? Is het een kwestie van trainen? Maarten?
Ja, ik heb hier wel ervaring mee. Want mijn vriendin deed ook laatst... Ik heb van een vriend van Tom zijn VR-bril nu bij mij liggen met zo'n stuurtje. Dus. En toen zet ik haar even in de auto, in een rally-track. En echt na een minuut...
Gooit
die bril af.
Ik word niet goed. Nee, ja.
Ik word niet goed. En begon ze op bed te liggen en moest ze echt bijna kotsen. Oh, en van een minuutje in VR. Ja. Dus dit is een bekend probleem. Dit is een bekend probleem. Ik denk aan de ene kant is het misschien zo dat we hebben allemaal verschillende soorten hersenen. Sommige mensen kunnen gewoon niet in een achtbaan. En misschien is het gewoon niet voor jou. Dat zou heel goed kunnen. Dan mag je de bril naar ons toe sturen.
Ja. Is hij heel welkom. Ja.
Zeer welkom. Maar wat ook heel erg zou kunnen is dat het wel, zoals bij een achtbaan, ook een kwestie van gewenning is. Want je kan het misschien ook, ik bedoel de hersenen zijn zo adaptable, misschien kan je het wel trainen. En dat zou ik dan als volgt doen. Speel eerst VR games waarin je stationair bent, dus waarin je niet beweegt. Dus je kan bijvoorbeeld in een rallyauto zitten. Dan ga je even met 100 km per uur over de weg. Ja, dat is een recept voor misselijkheid. Maar je hebt ook bijvoorbeeld spellen dat je gewoon op je stoel zit. En dat je gewoon alleen maar naar dingen moet kijken. Dingen moet aanklikken. Weet ik veel, een schaaksimulator in VR. Daar zit je gewoon op een stoel. Dus probeer eerst spellen te spelen waarin je stationary bent. Bijvoorbeeld als je multiplayer... Als je iemand hebt om mee te spelen, keep talking or everything will explode. Volgens mij heet de game zo.
Ja, maar dan net andersom volgens mij. Keep talking and nobody explodes, volgens mij, toch?
Oh ja. Nee, inderdaad.
Dacht ik?
Want anders... Ja. Je moet communiceren dan met iemand.
Keep talking and nobody explodes, ja.
Ja, precies. En dan zit je gewoon voor... Dan moet je een bom dismantelen. Dan zit je gewoon op je kruk, op je stoel, op je bank, whatever, voor een bom. Dat soort dingen. Dus ik zou even checken als je een VR-titel interessant vindt. Ik ben nu niet zo op de hoogte van wat... Oh, jawel, wat misschien wel leuk is. Dat is voor de PS5. Ik heb het zelf niet gespeeld, maar ik heb filmpjes gezien. Die zien er heel mooi uit. En wat het leuke is van deze game is... Die is door een Nederlandse developer gemaakt. Het heet volgens mij Kayak. Gewoon van Kayak, VR. Het is dus niet helemaal stationary, want je zit in een kajak en je moet zo hebben met van een dubbele roeispaan. Maar kajakken gaat natuurlijk ontzettend traag.
Mm.
Voor iedereen die wel eens in een kajak heeft gezeten. En het ziet er heel erg mooi. Je kan bijvoorbeeld in die Arctic of door de jungle of door de allemaal mooie beekjes af. Dus misschien
ziet
is
er heel
dat...
goed uit, ja. Heel vet.
Het ziet er fotorealistisch uit. Toch? Toen ik het zag voor de eerste keer, dacht ik dat het gewoon gefilmd was.
Ja.
Het zag er zo mooi uit. Dus shout-out voor de Nederlandse developer van Kayak. Probeer dat eens. En als dat het ook niet is, als je daar ook echt misselijk van... Doe het sowieso kort. Doe het gewoon 5 of 10 minuten. Als het dat ook niet is, dan is het misschien gewoon geen goede match.
Ja. Oké.
En dan kan de bril naar ons.
Precies.
Ja.
We doen nog eentje en dat is echt een dilemma.
Oké.
Wil je die even voorlezen?
Ja, heel graag. Lennart zegt het volgende. Hoi Maarten en Kees. Ik probeer Final Fantasy 16 uit te spelen, maar de game is zo ontiegelijk simpel dat ik er nu op 60% veel te weinig plezier uit haal. Heb hem weggelegd. Aangezien ik hem van mijn lieve vriendin als kerstcadeau heb gekregen, wil ik hem echter toch nog uitspelen. Kees, heb je, ondanks dat je er zelf ook niet optimaal van genoot, tips om het uitdagender te maken, zodat ik die laatste 40% nog kan tackelen? Desnoods een beetje hoop of een aanmoedigende het wordt nog wel wat spannender, zodat ik het minder zie als een hersendodende verplichting in plaats van game die waardig is aan de naam Final Fantasy.
Ja, nou, sowieso. Er zitten natuurlijk een aantal dingen in dit dilemma. Het gaat natuurlijk niet alleen over Final Fantasy 16, want daar kan ik best wat over zeggen. Maar het is natuurlijk ook het feit sowieso dat je soms een game begint met goede hoop. Helemaal als je hem van je liefdallige vriendin of vriend of van iemand hebt gekregen die denkt, oh, hier ga ik iemand heel blij mee maken. En dat je dat het gevoel je dan langzaam bekruipt van, dit is niet wat ik had gehoopt dat het was. En hoe ga je daarmee om? Met die toch teleurstelling? Ja. Probeer daar doorheen te breken. Jij hebt natuurlijk het klassieke verhaal van jouw vader die jou...
Asterix.
Moest ik ook aan denken. De Mega Drive. Die toch uit heel goed... Ja, gewoon met een goed hart dat aan jou gaf. En dat dan niet goed aankwam. Want dat is ook weer dat is ook het ingewikkelde met games. En dit is natuurlijk een goede keuze. Als jij van Final Fantasy houdt, dan moet je deze natuurlijk gewoon spelen. Dus dat is sowieso lastig. En ik denk dat je eerlijk gezegd, dat je best dan toch iets uit zo'n game kan halen. Helemaal als je het verbindt met zeg maar het goede hart van degene die jou de game heeft gegeven. Dat geeft het een soort van, denk ik, een soort van overtuigingskracht die dan de game toch wel interessant kan houden in sommige gevallen. Hangt ook een beetje vanaf hoe lang en weet je wel wat een time commitment het is. Maar om gewoon even direct antwoord te geven op je vraag. Ik vond Final Fantasy 16... Er zijn mensen die de combat... Want ik denk dat het een beetje van de combat gaat. Ik vond het ook erg makkelijk. Je kan natuurlijk gewoon op moeilijkere modus zetten. Ik heb hem zelfs juist op een makkelijkere modus gezet. Omdat ik er gewoon geen plezier had in de medium. Want dat was al een soort van te makkelijk. Maar dan duurde het toch nog te lang om een enemy neer te halen. Dus ik dacht, als ik hem dan op makkelijk zet, dan hoef ik me helemaal niet meer daar druk over te maken. Dus dat heb ik gedaan. Eigenlijk gewoon totaal de andere kant op. En hem gewoon op makkelijk zetten. Zodat, ja, ik heb toch al niet echt plezier in de combat. Dus laat dan maar helemaal zitten. Dat maakte het voor mij wel echt beter te doen. Omdat je dan gewoon heel erg puur en alleen het verhaal speelt. En dat, moet ik zeggen, het verhaal... Uiteindelijk was ik toch wel echt geraakt. Ondanks dat ik had veel problemen met de game. Ook met het verhaal en de characters en alles. En ik denk dat ik deze game nooit had gespeeld als hij niet Final Fantasy had geheten. En alleen maar de reviews had gelezen. Dan had ik dit nooit aangeraakt. Want het is echt toch heel anders dan wat je verwacht van een Final Fantasy eigenlijk. Maar het verhaal is toch wel... Het raakte me toch in het einde. Dus in dat opzicht staat er nog wel iets goeds klaar. En het is toch wel... Het is ook wel echt een epische game. De boss fights zijn wel sowieso al echt de moeite waard. En hij is ook weer niet zo lang. Dus mijn tip is, zet hem gewoon op makkelijk. Dan hoef je ook niet meer... En vergeet de combat. En zie dat gewoon als een soort van... Als een mes door de boter. Gewoon even die combat en dan door naar de volgende cutscene. Want die zijn toch wel... Uiteindelijk gebeurt er toch wel wat. Wat denk jij, Maarten, met zeg maar die moeilijkheid? En dat je zeg maar over de helft bent. Dus ook al misschien alweer 25 uur hebt gespeeld.
Nou, ik moet een beetje denken aan... ik vind het wel interessant, het gegeven. Ik vind het eigenlijk saai. Maar ik heb hem gekregen van mijn vriendin.
Ja.
Dus ik voel me verplicht om het te spelen. Eigenlijk zijn er twee dingen. Dus kijk, het gegeven is, je vindt iets niet leuk. En er zijn twee dingen die je toch het gevoel geven dat je het moet spelen. Dat is dat je het van je vriendin hebt gehad. En dat het Final Fantasy is. Van ik moet toch loyaal aan deze serie blijven. Of de serie heeft me zoveel gegeven in mijn leven dat er moet toch iets in zitten. Ik snap dat heel erg. Ik kan dat zelf ook heel erg hebben. Maar ik heb sinds ik het boek van Marie Kondo heb gelezen, de opruimguru, koningin, the queen of cleaning, of opruimen, ben ik daar heel anders over gaan denken, over bijvoorbeeld cadeautjes. Kijk, ik zou het, stel ik geef iemand een voor zijn of haar verjaardag een cd-box met alles van Brahms, ja. 50 uur aan Brahms. En diegene denkt na 3 uur, ik hou helemaal niet van Brahms. Maar gaat uit schuldgevoel die 50 uur afluisteren. Dat is het laatste wat ik iemand wil aandoen van wie ik hou. Ja. Dus het feit dat je het van een geliefde hebt gekregen, betekent niet dat je slaaf van dat cadeau bent. Zeg maar, nee. Diegene zou ook niet willen dat jij slaaf van dat cadeau wordt. En wat zij in dat... Kijk, Marie Kondo gaat over opruimen. En veel mensen hebben moeite om cadeautjes weg te gooien. Bijvoorbeeld, yo-yo die ik 6 jaar geleden van Pietje heb gekregen. Ja, die kan ik niet weggooien, dat heb ik van Pietje gekregen. Maar waar een cadeau over gaat, is over de gift zelf. En over de overdracht, het moment van geven. Zodra het is gegeven, is de functie van het cadeau eigenlijk gedaan. Dan is het gewoon een gebruiksvoorwerp geworden van degene die het heeft. En als je het niet meer gebruikt, then it's done.
Ja.
Weet je wel, dan is het gewoon... Dus het gaat over de liefde van degene van wie je iets hebt gekregen. Niet het voorwerp is een vorm daarvan. En je moet niet de vorm gaan verwarren. Liever dat je die 50 uur die je nu in Final Fantasy wil steken, in je vriendin steekt. Hè? Om het maar even zo te zeggen. Nee, maar liever dat je die tijd gebruikt om met haar iets te doen. Want het is haar cadeau en je houdt van haar. Dus waarom zou je het dan in het vormgegeven symbool van haar liefde steken?
Ja, nee. Je hebt echt heel erg gelijk. Ik vind het heel mooi gezegd ook. Ja. Nee, dat is inderdaad een eigenlijk een misverstand over wat een cadeau precies is.
Exact. Ja. Het is een misverstand. En het is denk ik ook een misverstand aan liefhebber zijn, aan fan zijn. Want als je Final Fantasy 1 tot en met 15 helemaal geweldig vond, dan ben je juist, vind ik, in de positie om als Final Fantasy liefhebber te kunnen zeggen na 60%, deze is niet voor mij.
Ja.
Deze stop ik zoals, weet ik veel, Quentin Tarantino professor kan zeggen, oh, Death Proof is een van zijn mindere films.
Mm-hmm.
Je mag dat onderscheid gewoon maken.
Ja.
Het is jouw leven. Ja. Weet je wel, je bent niemand iets verplicht. Dat.
Ja, nee, zeker. Nou, goed. Ik ben heel benieuwd, Lennart, wat je meeneemt van deze mindfulness clinic. Nee, dat was het niet. Dat is flauw. Dat is het niet. Wat je meeneemt van deze tips.
Het is een beetje mindful.
Er is ook niks mis mee.
Ja.
Dat is alleen maar goed. We gaan even naar het nieuws.
We gaan even naar het nieuws. Wil jij de eerste voorlezen?
Nieuws. Ja, zal ik even gaan? Ja, ik vind eigenlijk... Jij bent toch wel de nieuwsprofessional. De stemprofessional, vind ik hier, van ons twee. Of heb je er geen zin in?
Nee, ik heb er ontzettend veel zin in. Maar ik dacht, ik gun jou ook eens even zo'n nieuwsding. Maar als ik je daar geen plezier mee doe,
je doet me een plezier met jouw stem.
Oké, dan volgt nu het nieuws. Nieuws. Palworld beleeft een van de grootste Steam launches ooit en veroorzaakt discussie over plagiaat. Halo Infinite heeft vorig jaar laatste grote content update gekregen. Xbox toont voor het eerst beelden van Avowed en Indiana Jones. Onder andere Unity, Discord, Twitch, Embracer en Riot beginnen 2024 met grote ontslagrondes. Jennifer Coolidge en Jack Black in Minecraft film. En Berkeley Universiteit biedt fighting game vak aan in curriculum.
Dat was het nieuws. Ja, best wel wat nieuws. We hadden ook al een tijdje geen nieuws meer gedaan. Dus weer even daar de nadruk op leggen. Hè?
Zeker.
We gaan er even snel doorheen. Niet alles is even interessant, maar het moet toch even genoemd worden. Palworld is nu echt de hype van het moment. Ik weet niet of je het een beetje had meegekregen.
Nee, dat moet je mij helemaal uitleggen. Daar heb ik niks van meegekregen.
Palworld is al een aantal jaar geleden, volgens mij is het van een Koreaanse ontwikkelaar, dat weet ik niet helemaal zeker, maar het is een survival crafting online game. Maar het is helemaal, eigenlijk gewoon een rip-off van Pokémon. Dus het is een beetje de Pokémon die mensen zeggen dat ze willen. Dus die mensen denken dat ze willen. Het is dus een grote open wereld. Je moet heel veel craften. Je moet een soort van base building doen. En alles wat je doet gaat met behulp van Pokémon. Dus ook battelen. Dus het is ook Pokémon met guns, weet je wel. Je hebt een soort hele schattige schaapjes die dan met bazooka's andere schattige schaapjes gaan schieten. Het heeft een soort hele sterke hoek in dat opzicht van, oké, weet je, eindelijk doet een studio een keer iets met dit concept van cute, ja, catchable creatures, maar dan in een iets andere vorm. Dus op zich is dat interessant, alleen is er meteen al heel veel controverse. De game is dus staat volgens mij in de top 5 van hoogst aantal spelers tegelijkertijd op Steam. Volgens mij is dat een van de weinige games die boven het miljoen heeft gehaald, van spelers die tegelijk aan het spelen zijn. Maar er kwam al heel snel uit dat er heel veel assets in de game, vooral van de monsters dus, want er zitten volgens mij meer dan 100 creatures in, dat die gewoon bijna één op één overeenkomen met 3D-modellen van Pokémon, gewoon uit de 3D-Pokémon-games. Dus er zijn 3D-artiesten die hebben gewoon die assets eruit gehaald uit beide games, in een in iets als Blender of zo gezet, zo'n programma waarin je dingen 3D kan vormgeven, die precies op elkaar gezet. En dan zie je dat het iets anders is, maar dat het echt bijna, ja, 100% overeenkomt. Dus dat is nu een beetje de discussie. En daarnaast is er ook al heel veel discussie over dat de maker van de game, het hoofd van de studio, ook heel erg veel houdt van AI en AI generation. En dat er ook in de game steeds meer naar voren komt van, is dit wel echt, ja, gemaakt? Of is dit gewoon geript eigenlijk? Dus niet alleen die 3D-modellen, maar ook andere art in de game wordt nu heel erg onder de loep genomen. Dus ja, een beetje controversieel, maar ondertussen is het ook echt de allergrootste game van dit moment. En spelen echt miljoenen mensen dit. En gaat iedereen helemaal wild erover, omdat het een soort van, het is ook heel meme-achtig, weet je wel. Mensen vinden dit gewoon leuk op het internet. Gamers, een bepaalde categorie gamers, zou ik maar zeggen. En de game is verder niet super goed ontvangen door de pers, maar dus wel, ja, door de gamers die dit leuk vinden. Dus dat is Pal World.
Een prestatie aan Pal World.
Ja, zeker. Nee.
Het is een interessante gegeven, die AI. Kijk, dingen overnemen van anderen. Plagiaat is natuurlijk gewoon verkeerd. En niet netjes. Ja, die AI shit.
Nou, dat is eigenlijk ook plagiaat. Daar kom ik steeds meer op. Van als je.
Ja, omdat het AI inspiratie zeggen
gewoon,
van
maak een Pokémon gebaseerd op deze Pokémon. En dan krijg je iets, ja, wat gewoon eigenlijk een soort van door een computer gescrambelde versie is van iets wat iemand anders heeft gemaakt. Kijk, AI, ik vind ook de term eigenlijk niet goed. Want wij gebruiken de term AI al zo lang voor, ook in games. Al in GoldenEye had je het al over AI.
Verschillende
weet
dingen,
je wel? Dus AI is in principe niks mis mee. Dat gebruiken we al decennia. Dat is ook een beetje wat het hele verhaal een beetje verwarrend maakt. Maar je hebt gewoon die specifieke tools die toevallig precies tegelijk soort van zijn opgekomen. ChatGPT en de Midjourney en WALL-E en weet ik veel. Al die image generators. Dat is toch iets anders. Dat is toch een soort van, dat zijn modellen die gewoon dingen gebruiken die al bestaan. En dat, ja, op een bepaalde manier samen kunnen voegen, waardoor het net anders wordt. Maar ja, zonder al die originele werken van al die kunstenaars zou er helemaal niks zijn. En ja, ik vind dat toch, ik hoop dat daar, ja, natuurlijk loopt de overheid en alles altijd eindeloos achter. En dat is, ja, dat maakt het heel ingewikkeld om dit soort dingen aan banden te leggen. Maar ik vind het wel zorgwekkend. En ik ben toch wel in het kamp van, doe maar niet, weet je wel. Liever niet. En huur gewoon iemand in die het echt gewoon nieuw maakt. En ik denk dat we daar allemaal uiteindelijk beter af zijn. En die tools maar laten ronken, weet je wel, voor ons. Om maar leuke plaatjes te maken. Het geeft me een beetje een nasty gevoel of zo.
Mm-hmm. Maar goed, ik denk alleen dat we er niet. Ja, als het er is, is het er, weet je wel. Ik denk dan dat we beter kunnen denken, hoe gebruiken we het? Hoe zetten we het in? En misschien dat je zou kunnen doen bij AI, dat er een soort afspraak komt dat je. Kijk, het gaat bij AI volgens mij over de, wat is je, de pool waaruit de AI vist. Dus je kan een AI alleen maar Vincent van Gogh geven en dan maakt hij iets Vincent van Gogh's. En dan, ja, dan dat is gewoon plagiaat van Van Gogh. Maar als je bijvoorbeeld 10.000 impressionisten erin laat, dan is het meer een algemeen beeld van wat zien wij als impressionisme bijvoorbeeld. Dan vind ik het wel weer moreel soort van verdedigbaar.
Ja, maar dus ja, dat hoe, is, hoe, ja, hoe groot wat is zijn 10.000 impressionisten? Het is nu gewoon, ze hebben ook die lijsten nu openbaar gemaakt. En dat zijn gewoon alle, ja, zoveel artiesten die heel hard moeten werken om te zijn waar ze zijn en heel hard hebben gewerkt. En ook echt, ja, belangrijk werk maken. En het wordt nu gewoon in één grote pool gegooid. Als je inderdaad zegt, oké, alle rechtenvrije dingen, zoals een Vincent van Gogh. Weet je, ja, prima. Weet je, dat als daarmee wordt geklooid. Maar dat daar beperkt het zich niet. En dat gaat ook nooit gebeuren. Want het is vooral gewoon hele cynische bedrijven die gewoon denken, ik hoef niet meer een artiest in te huren voor zoveel per uur. Maar ik kan gewoon, zelfs Disney, zelfs Wacom, de makers van dat was 2 weken geleden. De makers van de meest bekende maker van tablets voor artiesten. Dus zeg maar PC's in de vorm van tablet die overal worden gebruikt. Animatiestudio's, grafische ontwerpers, die gebruiken die allemaal. Die hadden gewoon een AI-generated reclame, weet je wel. Dan, het is gewoon ongelooflijk dat gebeurt. Ik vind het echt heel ver gaan. En dat zijn de, dat is waar we mee te maken hebben nu. En dat er misschien een bepaalde manier is om er wel, ja, verantwoordelijk mee om te gaan. Dat is natuurlijk mogelijk, maar zo, dat gaat niet gebeuren. Want die bedrijven, die misbruiken het. En die zijn het machtigst van allemaal.
Ja, het is, eens in de zoveel tijd gebeurt er zoiets. Ik heb het bijvoorbeeld eigenlijk nog steeds met het streamen van muziek, daar is dan nu een soort afspraak van. Van, oké, zoveel cent gaat naar de artiest, bla bla bla. Maar die artiest, als al die geluisterde songs zouden resulteren in verkochte albums, dan zou die artiest dus veel meer geld verdienen. Ja. Weet je wel, als je het echt zou moeten kopen, zo'n liedje. Of al betaal je op iTunes €1 voor dat. Maar ja, goed, ook dan met zo'n afspraak zijn het alsnog 10 bedrijven.
Ja, het zijn gewoon
Apple, Spotify, die alles hele, krijgen.
Ja, dat is met al die nieuwe technieken, die worden gewoon gekaapt door grote ja, kwaaie bedrijven.
Maar zou iemand, Kees, om advocaat van de duivel te zijn, muziek. Zou een rocker uit de jaren 60, die zou hetzelfde kunnen zeggen als jij een liedje maakt en je zet VST'tjes in voor baslijntjes en dat soort dingen. Mm-hmm. Die zou dan ook kunnen zeggen, maar jij huurt mij daardoor als bassist niet meer in. Ja. En daardoor, want je haalt alles uit de computer. Is dat niet een, het is eigenlijk hetzelfde argument.
Nee, dat is natuurlijk een argument wat heel vaak langskomt. Maar dat is ook, dat is iets wat al sinds de industriële revolutie en waarschijnlijk al ver daarvoor. Ik bedoel, ik denk dat degene die de eerste schep uitvond, dat mensen die altijd met hun handen aan het graven waren, zeiden hallo, wat moet ik? Dat is nou eenmaal, daar ben ik ook niet tegen. Ja. Het is ook niet dat ik dat een slechte zaak vind. Het is alleen gewoon dat je hierin iets zo puur menselijks weg gaat geven aan de computer. En de reden begrijp ik gewoon niet helemaal. Wat schieten we ermee op? Dat wij straks naar films en naar advertenties en naar muziek aan het luisteren zijn die alleen maar gemaakt is door computers. Wat is daar de winst? Weet je wel? Maar hoezo? Dat geld, waar gaat dat dan naartoe? Dat geld gaat naar de mensen die in hun C-suite bovenaan in hun jacht zitten, weet je wel? Dus wij moeten dan naar crappy AI art zitten kijken, zodat een of andere CEO nog een miljard extra kan bijschrijven op zijn rekening. Dat is wat er nu gebeurt. Want dat zijn de mensen die die beslissingen maken. Dat een bedrijf als Wacom, die afhankelijk zijn van mensen die letterlijk met hun pen op een ding iets tekenen. Dat is echt niet. Dat zijn echt niet de mensen op de vloer daar die daardoor meer betaald krijgen. Het zijn de mensen die helemaal bovenin zitten. Of niet eens bij het bedrijf werken, maar gewoon aandeelhouders die gewoon willen dat zo'n bedrijf blijft groeien. Die krijgen dat geld wat daarmee wordt bespaard. Niet de mensen die een gezinnetje hebben en dat willen onderhouden. Die worden allemaal weggeveegd.
Nee, maar is het niet? Ik denk dat dat voor een groot gedeelte ook zo wel is, maar ik kan me ook voorstellen dat er een kleine studio is waar 10 mensen werken, waarbij AI hun gewoon hun productieproces heel veel geld
zeker
kan besparen.
Ja.
En waardoor ze een beter product uiteindelijk kunnen maken.
Absoluut.
Dat ze voor architectuur of zo niet 2 architecten hoeven in te huren, maar gewoon AI gebruiken en daardoor een grotere game kunnen maken.
Ja,
toch?
Ik zeg ook niet dat die hele techniek onder de, ik bedoel, wat ik al zei, van het is iets waar we al heel lang gebruik van maken. En ook in de medische wereld en in sowieso gewoon de ontwikkeling van techniek is het een waanzinnige iets wat we ook gewoon zeker moeten blijven gebruiken. Maar ik heb het nu echt specifiek over, ja, het vervangen van kunstenaars en het vervangen van handwerk op dit niveau, op deze schaal, zou ik maar zeggen, vind ik echt best wel beangstigend. Hoeveel ik mensen het soort van vrijblijvend zie gebruiken, vind ik ook wel zorgwekkend. Ik heb bijvoorbeeld zo'n nieuwsbrief nu. En bijna iedereen die zo'n nieuwsbrief heeft, die laat AI een leuk plaatje maken voor zijn nieuwsbrief. Weet je wel? Ik begrijp het en het ziet er ook gewoon goed uit, maar het geeft me echt een naar gevoel. Het is gewoon een soort menselijk onderbuikgevoel dat ik denk, ik wil dit niet zien. Ik wil niet dat dit de standaard wordt. Weet je wel? Ik wil gewoon dingen zien die... Ik wil gewoon crappy schetsjes zien van iemand. Ik wil liever een lelijke foto zien of iets wat iemand gewoon heeft gemaakt en wat echt uit iemands handen komt. In plaats van naar een of andere server, naar een of andere freaky bedrijf. En ik weet het niet. Er is geen antwoord echt, weet je wel. En deze discussie die zullen we nog decennia lang blijven voeren. Want het is nog maar in het begin. Maar het geeft me gewoon een heel naar gevoel.
En wat je zegt, het is eigenlijk al sinds de industriële revolutie gaande. Want het is eigenlijk begonnen bij de lopende band. Artistry van een timmermaker of zo. Een timmerman die een tafel maakt in plaats van een fabriek. Daar... Dus het is ook weer een soort, maar het is nu digitaal geworden, de lopende band.
En de kwaliteit van...
En meer buiten ons om ook, want een lopende band maakt iemand nog een plan van dit moet worden gemaakt. Maar nu gebruik je eigenlijk, ik vind het ook wel weer iets moois hebben hoor, dat zeg maar de algehele zeitgeist wordt beschouwd door een ding en die daar eigenlijk ons een afbeelding geeft van wat is nu... Het algemene beeld. Of zo. Ik vind het ook wel weer iets moois spiritueels hebben of zo.
Ja, nou ja, ik niet. Ik vind het eigenlijk doodeng. En ik vind het ook met het oog op hoe slecht... Omdat ik heb het ook vaak over game preservation. Dat is iets wat een enorme rol speelt ook hierin. Want alles, ik bedoel, die AI kan alleen maar trainen op wat we hebben. Wat we bewaren. Maar we bewaren gewoon bijna niks. Weet je wel? Dus we raken eigenlijk alles kwijt wat ook maar een beetje... een rafelrandje heeft of net niet genoeg geld heeft verdiend, dat wordt gewoon weggegooid, weet je. Dat is ook, dat is nou eenmaal hoe het is. Maar toch is het heel erg belangrijk, want deze bibliotheek die we wel bewaren, dat is hetgene wat we die supercomputer laten trainen. En dus je krijgt een hele generieke worst van dingen, toch over het algemeen dingen die geld hebben opgeleverd, weet je wel. Als je AI iets laat maken, dan zal hij eerder naar Marvel kijken dan naar... Weet je wel, een homegeprinte PDF van iemand die zijn eigen, webcomic heeft of whatever. Dus dat vind ik ook gewoon heel erg nasty. Niet onze zeitgeist. Het is gewoon de commerciële massa. Daar wordt naar gekeken.
Nou, wat ermee wordt gedaan. Wat ik ook bedoel met wat ik het een mooi element aan vind, is niet zozeer hoe het wordt gebruikt in films en games en zo. Hè. Het is meer gewoon het idee dat een nieuw bewustzijn wat we creëren, dat die iets kan beschouwen. Dat vind ik ook.
Ja, maar het is natuurlijk heel belangrijk wat er wordt beschouwd. En dat is...
En wat ermee wordt gedaan.
Wat er wordt beschouwd is uiteindelijk het materiaal waar dat wezen zich op baseert. En dat is toch wel heel beperkt, omdat we gewoon het meeste van wat we maken, dat verdwijnt gewoon tussen de spleten. Goed, het is ingewikkeld. En het is een onmogelijke discussie die we eindeloos zullen blijven voeren. Maar wel belangrijk dat er over nagedacht wordt, vind ik. En dat er verschillende geluiden zijn. Ja.
Ja.
Xbox toont voor het eerst... Oh nee, sorry, Halo Infinite. Halo. Ja, het is een beetje zo treurig eigenlijk wat er met Halo is gebeurd. Want Halo was natuurlijk het ding van Xbox, weet je wel?
De game, ja.
Ja, en toen is Halo Infinite een soort van development hell terechtgekomen. Uiteindelijk uitgekomen in 2021 volgens mij. 20 of 21. Mm-hmm. Uiteindelijk enorm uitgesteld. Ook niet zo heel best ontvangen. Niet de grote revival die ze eigenlijk hadden gehoopt. En dat ze Halo in een soort van eindeloze... Ja, het heet ook Infinite. Weet je wat? Het is heel duidelijk wat ze wilden. Ze hoopten gewoon dat Halo voor altijd... Deze game voor altijd content zou blijven krijgen. En dat mensen dit zouden blijven spelen elke week met hun vrienden. Van dus onze Halo-avond, weet je wel. Dat soort... Mm-hmm. Zo'n soort beeld had Microsoft, denk ik, voor ogen. En dat is... het is nu gewoon heel duidelijk dat dit waarschijnlijk het einde is van de franchise. Totdat er ooit een moment komt in de tijdsgeest dat de wereld er echt weer klaar voor is. Maar ik zie dat niet heel snel gebeuren. Dus Halo is dood. Dat wou ik even zeggen.
Halo is gewoon het is de laatste stuiptrekking van Maar doet het ook heel slecht in de zin van dat heel weinig mensen het spelen?
Ja, het is echt... Ja.
Dat is evolutie, ja. Halo bestaat natuurlijk ook alweer 22 jaar. Volgens mij 2004 of 2005 of zo.
Ja, nou, dan heb je het over 22 jaar.
Ja.
Zo oud zijn we al.
Xbox toont voor het eerst beelden van Avowed en Indiana Jones.
Ja.
Dat had je mij nog gestuurd, maar ik heb het niet bekeken.
Er was een grote Xbox showcase, één keer in het jaar. Volgens mij doen ze dat maar. Echt zoiets van die schaal, waar ze dus allerlei nieuwe games laten zien. Deze games waren allemaal aangekondigd, maar hadden nog geen beelden gekregen. En nu dus wel. Avowed is dus de nieuwe game van Obsidian Entertainment. Onder andere de studio achter The Outer Worlds. En daar is dit heel erg een vervolg op. Ze hebben ook Fallout New Vegas gemaakt en Pentiment. En Pillars of Eternity 1 en 2. Hele gerespecteerde studio die al heel lang bestaan. En voortkomen uit de originele makers van Fallout. Dus echt met een enorme geschiedenis. En hun laatste game in deze stijl is dus The Outer Worlds. En dat is echt... Oh, er gaat hier een basgitaar om. Maakt niet uit. The Outer Worlds. En dat was eigenlijk hun antwoord op de Fallout-serie. Dus first person. Een beetje een wacky universum. Met heel veel companions en keuzes. En... combat met pistolen en crafting en dat soort dingen. Ik vond The Outer Worlds en dit sowieso... Ja, sommige mensen hebben er wel van genoten, maar ik vond het wel echt een hele grote tegenvaller eigenlijk. Goed, en dit is hun nieuwe game. Maar dan is het in plaats van Fallout dat ze zich hebben gebaseerd op Skyrim eigenlijk. Dus dit is hun fantasy versie van zo'n soort game. Oh, en dit zijn de eerste beelden. Het is first person, alles wat ze hebben laten zien. Combat is een beetje... Ja, het is heel erg... Sorry, de artstyle is heel erg... heel erg kleurrijk. Een beetje comic-y, kleurrijke stijl. En er zijn... Je vecht met zwaarden, je hebt magie, maar er zitten ook guns in. Een beetje steampunky-achtige stijl. Overal tussenin. Ja, ik vind first-person combat en dan helemaal met magie, wat je ook met Skyrim heel erg hebt, van die handen die dan zo'n zwaard zwaaien en dan zo'n hand die dan een soort magie gooit. Ik vind dat altijd een beetje moeilijk. Ik vond de trailer ook niet heel erg overtuigend eigenlijk. Het was vooral veel combat en het zag een beetje houterig en een beetje niet heel erg van wauw, dit is echt shit of zo. Het zag er heel erg voorspelbaar uit, heel erg wat ik in mijn hoofd had dat het zou zijn. En omdat ik Outer Worlds ook al niet echt goed vond, had ik niet iets van wauw. Ze hebben me overtuigd of zo. Maar goed, who knows. Zou dit jaar uit moeten komen.
En de Indiana Jones, vond je dat?
Ja, die vond ik wel echt heel vet daaruit zien. Dat is van Machine Games, de makers van Wolfenstein-series. Dus de Wolfenstein shooters. En het is dus ook first person, meestal. Je ziet indie soms wel ergens op klimmen, dan wordt het third person. Er was nogal wat kritiek op de gezichtsanimaties en zo. En mensen zeiden van, dat ziet eruit als een PlayStation 3 game. Dat vond ik echt heel raar, want ik vond het er juist heel goed uitzien. Ik vind het ook goed dat zo'n studio gewoon zegt, wij zijn een first person studio, dus deze game is ook first person. Het zag er heel erg uit als een kort door de bocht first person Uncharted met Indiana Jones. Ik moest maar...
Logisch ook.
Ja, want Uncharted heeft natuurlijk heel erg naar Indiana Jones gekeken. Indiana Jones. Dus de cirkel is wel weer een beetje rond in dat opzicht. Ik vond het echt... Ik moest lachen in die trailer. Ik vond het er... je hebt een zweep waar je allemaal vette dingen mee kan doen. Je kan mensen ook afleiden door tegen de muur te slaan. En dan... Dus er zit wat sneaking in. Er zit ook gewoon echt gunplay in. Omdat zij... Ja, dat is natuurlijk hun sterkste kant. En het is zo grappig, want Indiana Jones ben je natuurlijk ook enorm tegen de nazi's aan het vechten de hele tijd. En dat komt ook weer in die Wolfenstein games natuurlijk ook voortdurend langs. Ja, ik was heel erg overtuigd. Ik vond het echt heel tof. En misschien ziet het er een hier en daar, vooral Indies gezicht, een beetje gummy. Vind ik het altijd een beetje een soort doods. Een beetje dat het een beetje iets mist. Maar ik vond het er goed uitzien. Verder waren er nog wat games die ze lieten zien, maar... Niks waarvan ik dacht, dit is cruciaal. Hellblade 2, bijvoorbeeld, die wil ik wel zien. En Visions of Mana, een nieuwe JRPG. En ARA, dat is een grote strategy game. Eerste deel in een nieuwe strategy game serie. Dat is ook wel vet uitzag. Maar Indiana Jones en Avowed waren voor mij wel de interessantste.
Oeh ja, het ziet er wel goed uit hoor. Ik vind het helemaal niet als een PS3 game.
Nee,
uitzien.
Nee.
Totaal niet.
Nee, wel vet toch?
Todd Howard. Ja, ja, heel vet.
Ja,
heel
Todd Howard. Het was zijn... Hij is volgens mij executive producer, dus hij is niet direct betrokken, ja. Maar hij heeft het wel een soort van gepitcht, volgens mij. Van volgens mij moeten zij, moet deze studio een Indiana Jones game gaan maken. En ja, ik heb er wel zin in.
Nice. Ja, heel erg Uncharted inderdaad. Ook de omgeving gewoon. Ja, ja. Uncharted is gewoon Indiana Jones. Ja. Maar leuk inderdaad dat de cirkel.
Ja, en het is ook, het was niet duidelijk. Is. Ik weet niet wie de stem deed, maar het klonk heel erg als een jonge Harrison Ford. Dus ze hebben denk ik een hele goede imitator gevonden. Of ze hebben iets geks gedaan met AI, maar ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat dit gewoon, het klonk heel, heel natuurlijk en echt. Dus ik denk dat ze gewoon iemand hebben gevonden die hem heel goed kan nadoen, zeg maar. De oude Harrison. Of de jonge Harrison van vroeger, zou ik maar zeggen.
Ja, de oude jongen.
De oude jongen. Even kijken. Ja, ontslagrondes weer. Even een rondje ontslagen. Bij Unity, Discord, Twitch, Embracer en Riot is er weer echt per studio tussen de 15 en de 30 procent ontslagen. Veel investeringen gedaan de laatste tijd die misschien niet helemaal genoeg hebben opgeleverd. En ja, dat is de molen. Zo gaat het. Maarten.
Ja, ik heb dit vond ik erg leuk.
Ja, die had jij even mee. Ja, die zijn ook heel leuk.
Ja, Jennifer Coolidge en Jack Black. Toch twee hele interessante acteurs. Mm. In Minecraft film. Er komt dus een Minecraft film. Het is een totale hype nu om van games films te maken. En dan ook van games waarvan je denkt, hoe de fuck maak je daar een film van?
Ja.
Het is gewoon, eigenlijk pak je gewoon een merknaam en je moet in die setting dan gewoon een heel goed script schrijven.
Ja.
Daar komt het op neer. Maar ik vind het toch wel heel grappig dat iemand als Jennifer Coolidge en Jack Black dan ja tegen zo'n project zeggen. Er moeten fantastische rollen voor hun worden geschreven. Zoiets zal het wel zijn. Maar ja, ik vind het erg leuk. Jack Black is een van mijn favoriete artiesten. En dan Jennifer Coolidge is natuurlijk...
Zij is te gek.
The Queen van White Lotus.
Ja.
Hele goede serie overigens ook. En ze gaan het film? Lekker in...
Ik ben heel...
Ze gaan het in Nieuw-Zeeland filmen.
Ah, ook. Kijk.
Dat, was, ja,
dat kan ik me wel
leuk.
Voorstellen, ja. Ja, wat wordt het dan? Hè? Waarschijnlijk wordt het een soort avonturenfilm. En...
Ja.
Dat iemand gewoon...
Maar toch ook iets met craften.
Ja, precies. Ja. Dat hij een huisje moet bouwen. En dat er dan s'nachts... En dat misschien dat de monsters en zo... Dat die nog wel heel erg Minecraft die eruit zien. Maar dat alle mensen... Of dat zij gewoon in de Minecraft wereld worden gezogen. Weet je wel? Dat kan natuurlijk ook.
A la Jumanji. Ja.
Ja,
ja. Ja, het kan bijvoorbeeld zijn dat Jack Black is zo'n boer in een hutje in Nieuw-Zeeland. Mm. En die moet gewoon... Die moet gewoon met blokjes en zo zijn basis goed. En dan komen er...
En misschien is zij gewoon de big bad evil of zo, weet je wel. Dat zij dan een soort van leger commandeert.
Nou, stel je voor, hij is de enige niet-blokkenman in de wereld.
Mm-hmm.
En dan komen er op een dag andere niet-blokken mensen bij hem.
Ja.
En dan denkt hij, hey, wat is dit? En dan gebeurt er allemaal... Allemaal vrolijks. En
knotsgekke capriolen.
Knotsgekke capriolen beginnen er dan. Zoiets. Nou ja, we moeten hem af. Hij komt pas over in 2025.
Precies.
2025, ja. En dan nog een nieuwtje. Oh, wacht. Ik ben in één keer mijn dingetje kwijt. Ah, kijk, daar staat hij al. De Universiteit van Berkeley, Californië. Die biedt dus een course aan in fighting games. En dat, daar kan je dan gewoon, dat is gewoon een course die je daar kan doen op de universiteit. En krijg je daar punten voor. Ik vind het ontzettend leuk. Want het is natuurlijk enorm iets wat speelt in een bepaalde subcultuur. Of in de gamecultuur heb je een enorme subcultuur, de fighting games. Het is ontzettend moeilijk. Het is waarom ik geen fighting games meer speel. Ik dacht vroeger dat ik heel goed was in Street Fighter 2. Omdat ik altijd tegen de computer speelde. En toen bij Street Fighter 4 ging ik online. Nou, ik werd echt gesloopt. Gesloopt.
Ja, dat is gewoon topsport dan. Ja.
Het is een soort instrument bespelen of zo. Het is echt heel erg moeilijk. Maar dit vak gaat... Het is gericht op mensen die minder dan 100 uur in fighting games hebben gestoken.
Oké.
Ik denk dus wel dat jij tot die categorie behoort.
Ja, absoluut. Ja.
En het gaat dus over... Het doel van de klas is dat je op een van beginnerslevel naar een mid-tier level komt.
Oh ja.
En dat is al best wel veel.
Dat is best
in
veel, ja.
Competitive fighting game. Dus een mid-level word je. Okay. En het gaat ook heel erg over de geschiedenis van fighting games. De geschiedenis van de subcultuur.
Ja.
Dus het is gewoon een hele grote course. Ja, vond ik erg leuk.
Ja, toch heel
als ik cool. op Berkeley zou zitten, zou ik zeker deze koers.
Zou ik wel even een paar puntjes daar pakken? Ja.
Zeker weten.
Ja. Absoluut. Oké, nou ja, volgens mij zijn we rond, Maarten. We hebben alles besproken wat maar te bespreken
We hebben zoveel had. Besproken.
Ja,
we hebben
zoveel van cadeautjes besproken. Tot de toekomst van AI, tot, ja, weet ik veel. Ik weet het al niet meer. Het was zo lang.
Het was zo verdorie. Ja. En we hadden, kijk, Kees en ik pakken altijd wel een onderwerp per podcast. Nu ja. halen we gewoon nieuws en brief in. En ja. het is een verdomd lange aflevering geworden.
Kijk, ja. En helemaal
zo,
gratis en voor niks.
Ook.
Je kan
helemaal gratis
je kan wel gewoon lekker sterretjes geven. Raten.
Zeker.
Ik zag weer je twee hele lieve reviews. 5-sterren reviews op Apple.
Ja.
Daar zijn we echt heel blij mee. Die lezen we allemaal. En dan krijgen we echt hele... Dat maakt ons dag echt. Dus blijf
dat
lekker doen. Ja, en dat helpt ons echt.
Ja, en ik kreeg een heel lieve... Oh ja, en daarover, over die ratings, daar wees iemand me op. Dat vond ik wel een goeie. Dus het is heel goed, hè, wij moeten zeggen, rate ons, want mensen moeten ons raten. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen in ons publiek die ons al lang hebben gerate. Dus ja. bij elke rate-verzoek,
ja, denk ik eigenlijk
ook eens zeggen, als je het al hebt gedaan, bedankt.
Precies, hey, dat is heel mooi. Ja.
Bedankt voor de rate. Bedankt voor de rate. En ik kreeg ook een heel lief berichtje van Merel... Wiens, dan ben ik haar artiestennaam even kwijt. Dat is dan omgekeerd, Merel. Weet je wel, die rapper. Zij rapt. Elmer.
Oh, Elmer.
Hoe noem je dat? Een aneagram? Nee, een gram.
Dat
je letters door elkaar gaan. Zo'n gram.
Ja, een gram.
Zij is hele goede rapper. Ze maakt hele vette muziek. En ze is ook heel erg gamer. En ik kreeg een heel lief berichtje van haar. Dat ze het zo leuk vond, onze podcast. Omdat zij geen vrienden heeft die gamet. En dat het dan toch een beetje is alsof je vrienden hebt die gamet. Nou, daarvoor doen we het.
Merel en alle andere Merels en Elmers. En we zijn er voor je. Elke week.
We zijn er voor jullie.
Hier.
En volgende week zijn we er weer.
Ja. Absoluut. Oké. Tot dan, lieve mensen.
Fijne dag, jongens. Doei.
Bedankt voor het luisteren naar de Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hanna Gehuli.
Tot de volgende show.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.